Goedemorgen. Tijd geleden dat ik hier geweest ben. Sinds de laatste keer niet meer, hè? Grapjes. Wie was hier 9 december 1990? Ja, ik was hier wel. Ik heb één keer de fout gemaakt om heel kort achter elkaar 2 keer dezelfde preek, hetzelfde thema te behandelen in een bepaalde gemeente. En sinds die tijd zet ik alles maar in de computer. En dan werd ik gevraagd om hier weer te zijn vanmorgen. Ik dacht van, ik moet eerst even de computer naar kijken. Wanneer was dat ook alweer? En dat was 1990. Heel lang geleden. Ja, 25 jaar. Bijna 25 jaar geleden was ik hier voor de eerste keer, toch? 1990, 2015, ja, 25 jaar. En wat hebben we toen over gehad? Wie was hier toen? Nog meer vingers? Weten we niet meer, hè? Ons lange termijn geheugen, dat is te ver weg, 25 jaar. En het korte termijn geheugen, dat wordt nog slechter als we ouder worden. Dat ervaar ik helaas soms ook af en toe. Maar toch, daar hebben we hulpmiddeltjes voor. Een computer of een zakagenda of andere dingen. Om toch keurig netjes op te schrijven. En ik heb het toen gehad over Genesis 39. Dat Jozef in de gevangenis zat. Ja. Ik heb een huiswerk even gemaakt hoor. En er staat er in vers 20b en 21 staan 2 teksten. Als je die heel kort op elkaar zet, dan krijg je een heel mooi gezegde. Zo kwam Jozef in de gevangenis. En de Heere was met hem. Dan zal hij vast dat laatste lied niet gezongen hebben. Ik denk van niet. Wat wij net gezongen hebben. Heer, uw heiligheid, uw nabijheid. En die, daarvoor meer liefde en meer kracht. Ja, die kracht heeft hij nodig gehad. En die liefde ook. 17 jaar was hij, toen werd hij door zijn broers verkocht. Jochie met een mooie jas. Liefste jochie van zijn vader. Maar hij had 1 fout gemaakt blijkbaar bij zijn broers. Hij had ze verlinkt. Hij was klikspaan geweest. Want toen waren er nog geen disco's in die tijd. Maar als er schaapsschedersfeesten waren, want zijn broers waren herders. Nou, dan denk dat er ook wel dingen gebeurd zullen zijn die niet door de beugel konden. En die heeft Jozef aan zijn vader verteld, de klikspaan. Maar hoe diep zit dan iets dat je zelf zo boos bent op je broertje, dat je hem verkoopt, dat je hem eerst wil doden. En dan uiteindelijk is Juda die zegt van nou, er komen mensen aan met een karavaan, laten we hem verkopen naar Egypte. Dan zijn we in ieder geval van hem af. Dat was de aanzet. Ze raken hem niet kwijt hoor. Maar goed, dat gebeurde daar. Dan komt je bij Potifar in huis. Hoe lang heb je nodig om van slaaf bedrijfsleider te worden? Want dan werd hij toch in het huis van Potifar. Bedrijfsleider. Een jaar of 5, 6. Dus dan is het een kerel geweest van een 20, 22, 23, 24 jaar. Een knappe vent, hij was schoon van gedaante, staat er in de Bijbel. En dan komt het gevaar van de andere kant. Potifar is vaak van huis en zijn vrouw die ziet Jozef daar lopen. En dan komt het gevaar van een hele andere kant. Hoeveel jonge mensen vandaag de dag kunnen die spanning aan? Hebben wij hem aangekund? Mij niet vertellen hoor. Houd dat maar voor uzelf. Als het fout gegaan is, vertel het God en dan krijgen we vergeving. Maar hij is daar. En die vrouw probeert hem te verleiden. En dan zegt hij van nee, hoe zou ik dit doen en kwaad doen tegenover God? Het was niet zo dat hij zelf zo'n groot karakter had. Maar waar heeft Jozef nou op zijn 17 tot zijn 20, 23ste jaar dat gehaald? Want ik heb net een blaadje gehad. Er zijn bijbelstudies hier in Sliedrecht van de gemeente. En er zijn tig meer bijbelstudies in Sliedrecht, want er zijn veel meer kerken en groepen die samenkomen en de Bijbel open doen. Dat had Jozef niet. Jozef had geen Bijbelstudie. Hij zat daar helemaal alleen in, als allochtoon, in een ander land. Waar haalde hij het karakter vandaan om dan te zeggen van nee, dat doe ik niet, want ik mag niet tegen God zondigen. Dat was de kern van het antwoord wat hij aan Potifera gaf. En die neemt hem toch te pakken. En zo kwam Jozef in de gevangenis, want hij hield vast aan de regels van God. Dus dat kan best moeilijk worden hoor, vandaag de dag helemaal. Want wij hoeven het kastje maar aan te zetten en we zien van alles gebeuren. En Jozef, die blijft trouw. En zo kwam Jozef in de gevangenis en de Heere was met hem. Nou, dank u wel. En dan in de gevangenis. Mag die droom uitleggen voor de bakker en voor de schenker. En dat gaat goed, want hij klimt daar ook weer op tot bedrijfsleider in de gevangenis. Alleen de schenker vergeten. En dan gaat de farao die gaat dromen. En dan gaat farao die gaat dromen van die koeien. 7 vette jaren en 7 magere jaren. En dan mag Jozef die droom uitleggen. Dan halen ze hem uit de gevangenis. Jozef, kom eens, leg eens uit wat er is. Hij zegt, dat kan ik niet. Alleen God kan dromen uitleggen. En hier weer dat geloofskarakter van Jozef, dat hij niet zegt van nou, ik kan dat wel even. Nee, God zal farao de welstand aanzeggen. En dan krijgt Jozef ook wijsheid van God om een advies te geven van farao, als dat gaat gebeuren, moet je zo en zo en zo handelen. En dan wordt hij onderkoning. Dan wordt hij onderkoning. En dan is bijna alles wat daar geregeld wordt in Egypte, is in de hand van Jozef. Maar na 7 vette jaren krijg je 7 magere jaren. En dan komen er mensen uit Kanaan en die komen naar Egypte om eten te halen. En wat ziet Jozef? Zijn broers. Nou kan ik ze te pakken nemen. Jozef, 17 jaar toen hij verkocht werd. Hij was 30 toen hij onderkoning werd. Dus hij heeft 13 jaar opleiding gehad in de gevangenis voor onderkoning. Ja, moet je meemaken. Nee, 13 jaar grofweg, 13 jaar in de gevangenis zit. Of niks te vertellen hebt over jezelf. En dat je dan onderkoning wordt. Hoe moet je dan de zaak regelen? En dan mag je het toch doen. Dus ruim 20 jaar later komen die broers naar Egypte en dan ziet Jozef ze. Wat zou er in die gedachten van Jozef gebeurd zijn? En in het hart. Hoe zouden wij reageren? Hoe zou ik reageren als me dat toch gebeurde? Dat 20 jaar later daar mijn broers komen die me eigenlijk wilden doden en me uiteindelijk verkocht hebben. Rancune? Zijn gram halen? Ik weet niet of ik er vrij van geweest zou zijn. Ik denk van niet. Maar ik denk dat we echt, dat Jozef daar ook de genade van God heeft moeten ervaren. Anders had dat nooit gekund. En dan gaat hij ze beproeven. Hij stuurt ze weg met geld in de zak. En ze komen ze weer later terug met dubbel geld. En dan zegt hij van, ja, jullie hebben gezegd dat je nog een broertje hebt. Brengt die dan maar eens mee. Laat maar eens zien dat je eerlijk bent. En dat doen ze dan uiteindelijk. Vader Jacob was er helemaal niet voor. Want hij zegt van, ben ik straks al mijn kinderen kwijt. Vader Jacob, had je maar 2 kinderen? Of had je er meer? Ook hier weer die spanning die in gezinnen kunnen lopen met meerdere kinderen, meerdere vrouwen. En wij zitten vandaag de dag midden in die materie. We scheiden, we trouwen weer en van wie is welk kind? Er is niks vreemds, dat was toen dus blijkbaar ook al zo met bijvrouwen. En nu gebeurt het weer. Waar halen we onze karakters vandaan? Waar halen we de lijn vandaan om vast te houden tot? Op een gegeven moment komt dus Benjamin ook mee. En dan komt er nog weer een grote test. Ze krijgen te eten. En Jozef zet ze allemaal keurig netjes op leeftijd naast elkaar. Of tegenover elkaar. Hoe kan hij dat weten? Ze verbazen zich wel. En Juda zegt ook ergens van, jongen, ik heb je toch gezegd dat je dat niet moest doen en let er nou op. En lees de hele stuk maar na. Ik kom straks bij Genesis 50 uit, als vader Jacob ook gestorven is. Maar hier is dat nog niet zo. Vader Jacob moet nog naar Egypte komen. En dan gaan ze weer weg en dan zit de drinkbeker van Jozef zit in de zak van Benjamin. Oh, dat kun je toch niet maken? En dan zegt hij van, nou, bij wie die beker gevonden is, die wordt gedood. Nee, hij wordt nu slaaf. En dan is het moment daar dat Jozef voor het eerst weent. Dan maakt hij zich bekend aan zijn broers, want dan kan hij het niet meer houden. Dan stuurt hij alle Egyptenaren weg en dan zegt hij, ik ben Jozef. Ik denk dat die broers zich naargeschrokken zijn. Jozef? Jozef, die wij dat allemaal aangedaan hebben? En wat gebeurt daar dan? Ik denk niet dat ze direct op Jozef afgelopen zijn. Nee, Jozef moet ze roepen. Hij zegt, kom eens hier. En ik denk dat Jozef ze omarmd heeft. Hij wilde die nestgeur. Die wilde niet graag nog een keertje ruiken. Zijn nou echt mijn broers? En wij doen het ook, hè? Sommigen wel, sommigen niet. Huggen, ja? Pak elkaar maar beet. Ruik maar eens. Ja? Voel maar eens dat het echt is. Dat je contact hebt met elkaar. Raak elkaar maar rustig aan. En Jozef heeft ze omarmd. Maar Jozef weende. En dan vraagt hij, leeft mijn vader nog? Ja? Die leeft nog. Ze hadden echt de waarheid verteld nu. En dan zegt hij, haalt hem. En dan krijgt hij de verhuiswagens mee. En dan gaan ze naar Jacob toe. Maar Jacob wil niet gaan. Hij zegt, nee, bij hem al. Ik ga niet naar Egypte. Hoe moet dat nu? De verhuiswagens staan klaar. Jozef had ze meegestuurd. En ook vader Jacob gaat naar Egypte toe. En die is daar nog 17 jaar. Dus 17 jaar maakt Jozef als onderkoning zijn vader mee, zijn broers mee, zijn familie mee. Want die hele familie komt mee. Dik 70 zielen. Komt allemaal naar Egypte toe met hun vee, met hun hele handel. En die zijn daar 17 jaar voordat Jacob sterft. En dan die zegen van Jacob aan zijn kinderen. Daar staat er, Juda, gij zijt het. En Juda had Jozef verkocht. Want het was op voorspraak van Juda dat hij zegt van, nee, we moeten hem niet doden. Verkoop hem nou maar. Dan zijn we van hem af. En Jacob die zegt, Juda, gij zijt het. Uit u zal mij voorkomen. Gods wegen zijn niet onze wegen. Die zijn heel anders. En hoe God zijn lijnen trekt. Ik denk dat we straks een eeuwigheid nodig hebben om precies te begrijpen hoe die lijnen van God lopen of gelopen hebben. Maar ze zijn vol genade en God zorgt ook voor de rest. Dan is Jacob, die gaat sterven. Hij is nog 17 jaar daar. En dan kom ik bij mijn gedeelte. Een wat langer intro, maar het gaat erom dat als Jacob gestorven is, dat de broers bang zijn voor bloedwraak. En als u een Bijbel bij u heeft, en die heeft u bij u, Genesis 50, vanaf vers 15 tot en met 21. Genesis 50, laatste hoofdstuk van Genesis. En alles, al die stukken ertussen, die kent u denk ik allemaal wel, maar lees ze maar eens een keertje na en let maar eens op die kleine stukjes. Als er een komma staat en dan weer een komma, wat daartussen zit. Dat heeft heel veel diepte soms. Jozef en zijn broers zaten bij mij. Ik heb de HSV. Toen de broers van Jozef zagen dat hun vader dood was, zeiden ze, als Jozef ons haat, zal hij ons zeker al het kwaad dat wij hem aangedaan hebben vergelden. Daarom lieten zij tegen Jozef zeggen, uw vader heeft voor zijn dood deze opdracht gegeven. Dit moeten jullie tegen Jozef zeggen, och, vergeef toch de overtreding van uw broers en hun zonde, want ze hebben u kwaad gedaan. Maar nu, vergeef toch hun overtreding van de dienaren van de God van uw vader. Jozef huilde toen zij zo tot hem spraken. Daarna gingen ook zijn broers naar hem toe. Zij vielen voor hem neer en zeiden, zie, wij zullen u tot slaven zijn. Jozef zei daarop tegen hen, wees niet bevreesd. Want sta ik soms in op de plaats van God? Jullie weliswaar hebben jullie hebben kwaad tegen mij bedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht, om te doen zoals het op deze dag is, een groot volk in het leven te behouden. Nu dan, wees niet bevreesd. Ik zelf zal jullie en jullie kinderen onderhouden. Zo troostte hij hen en sprak naar hun hart. Tot zover. Bloedwraak. Wij kennen het hier niet. Nee? Ik zou het niet hard roepen. Ja? Ik zou het niet hard roepen. Er zitten soms spanningen in families. En het kan soms zo hoog oplopen. Dat kunnen wij niet meer filmen. En als we de tv's zien en de nieuwsberichten lezen, wat er vandaag de dag gebeurt om PP, powerplay en geld, dan weet ik niet hoe ver dat die bloedwraak toch ook hier in Nederland toch nog best toegepast wordt. Helaas. De broers van Jozef zagen dat hun vader dood was en ze zeiden: ze gaan nadenken. Wat hebben we toen toch allemaal uitgespookt? Wat hebben we toen allemaal gedaan? En wat zeggen ze dan? Als Jozef ons haat. Broers, na zoveel tijd met Jozef weer, 17 jaar samen daar in Egypte. Hij heeft jullie beproefd toen je kwam om eten te kopen. Heeft hij één keer ooit een reden gegeven om te denken dat Jozef jullie haat? Want hier komt de diepte van dat woord haat naar voren. Als Jozef ons haat, als hij diep in zijn hart niet is wie hij ogenschijnlijk doet alsof hij wel is. Dat komt hier naar voren. Wat komt er straks uit Jozef voort, nu pa dood is? Dan zal hij ons zeker al het kwaad dat we hem aangedaan hebben vergelden. Als je ons haat, pas op, want er gaan er nare dingen gebeuren. Dat kan niet anders. Hoe denken die broers hier? Denken ze vanuit Gods lijn? Denken ze vanuit hun geloof? Of denken ze hier puur menselijk? Ik denk het laatste. Ik denk dat ze puur menselijk denken en dat hier bij die broers, voor mijn gevoel, voor zover ik het kan lezen, nog geen geloof naar voren komt. En dat blijkt ook straks uit een ander stukje. Hij zal ons zeker al het kwaad dat wij hem aangedaan hebben vergelden. Hij zal dat zeker doen. Dat kan niet anders. Hij is mens. Hij moet zijn gram een keer halen. Hij moet ook die emoties een keertje kwijt en het ons teruggeven. En dan gaan ze niet zelf. Daarom lieten zij tegen Jozef zeggen: durven ze niet zelf te gaan? Kunnen ze nog niet zelf gaan? Ze sturen een delegatie naar Jozef. Wie dat geweest zijn, staat er verder niet bij. Maar ze hebben andere, bekende, vrienden, hebben ze naar Jozef gestuurd en dan zeggen ze: uw vader heeft voor zijn dood deze opdracht gegeven. Nou, u mag de hele Bijbel nalezen. Het staat nergens in. Ik kan het niet lezen in het gedeelte daarvoor, maar zij zeggen, dat heeft pa wel gezegd, heeft Jacob wel gezegd. Even een klein beetje liften, even een beetje de spanning weghalen, even een dode vader erbij halen, ja, over het graf van vader nog ietsje mee laten werken. Hoe doen wij het soms? Ja, andere dingen erbij halen om de zaken een beetje te verlichten, iets lichter te maken. Uw vader heeft voor zijn dood deze opdracht gegeven. Gezegd dat je dat moest gaan doen. Oké, wel of niet waar? Dit moeten jullie tegen Jozef zeggen. Dit moeten jullie tegen Jozef zeggen. En dan punt, komma, och. Och. Ach en och. Kende woorden die we ook in moeten vullen met als we gaan zitten puzzelen. Ja? En wij roepen het ook nog wel eens, hè? Och, och erm, zeggen ze in het Brabantse. Och erm. Ja, wat jammer. Och, vergeef toch de overtreding van uw broers. Vergeef. Toon genade aan je broers. Toon genade. Vergeef toch de overtreding van uw broers. Ze zijn een stap te ver gegaan. Dit hadden ze nooit mogen doen. Vergeef het alsjeblieft. En hun zonde. Dus het is niet alleen een klein misstapje, maar het is een zonde om je broer zo te haten dat je hem doodwenst. En dat je hem zelfs verkoopt van hoera. Daar zijn we vanaf, maar ze zijn er niet vanaf. Ze zijn er echt niet vanaf. En dat is ook voor ons, hè. Als wij bepaalde dingen in ons familieverband hebben, of wat er ook gebeurt, zorg dat het zo gauw mogelijk weer recht is. Zorg dat het zo gauw mogelijk weer in evenwicht is, dat er vergeving is. Beleid het. Doe het weg. Vraag God kracht om naar die ander toe te gaan. En voor zover het van ons afhangt, houd vrede met alle mensen. Dat is wat God voor ons heeft en bedoelt. Vergeef toch de overtreding van uw broers en hun zonde, want zij hebben u kwaad gedaan. Nu gaan ze er niet meer omheen. Nu gaan ze het echt benoemen. Zij hebben je kwaad gedaan. Ze hebben je benadeeld. Ze hebben je echt gemold, zouden wij zeggen. Dat is wat daar gebeurd is. Vergeef. Maar nu, dat is gebeurd. Maar nu, hoe gaan we verder? Maar nu, opnieuw weer, vergeef toch. Tot twee keer toe, in twee teksten, vergeef. Reken het niet meer aan. Doe het weg. Geef genade dat het weg kan zijn. De overtredingen, vergeef toch de overtreding. En nu moet je goed meelezen wat er staat. Van de dienaren van de God van uw vader. Er wordt niet gesproken over een eigen geloof. Nee, over de dienaren van de God van je vader. Persoonlijk geloof lees ik er bijna niet uit. Of ik lees het verkeerd. Nee, we zijn dienaren van de God van je vader. Wij hobbelen, ik zeg het even een beetje negatief, wij gaan mee in het geloof van onze vader. Van vader Jacob. En dat kan goed zijn, maar als het geen persoonlijk geloof wordt van ja, ik heb fout gedaan, dus ik ga vergeving vragen. Ze vragen het hier als collectief. En dat proeven we en dat maken we ook vaak mee in bepaalde geloofsgemeenschappen, dat we volgen zoals het altijd gebeurd is. Onze ouders hebben het altijd zo gedaan, vader Jacob heeft het zo gedaan, dus wij doen het nu ook zo. Er zit een gevaar in. Het kan ons voor een heleboel dingen bewaren. Maar er zit een gevaar in dat het niet persoonlijk wordt. Dat we meegaan in de trend van de groep. En dat het geen persoonlijk geloof wordt. Geen eigen keuze. We hadden een poosje terug in Den Bosch een jonge man. Die kwam uit een bepaalde geloofsgemeenschap. En die wilde gedoopt worden. En ik heb hem het voorbeeld gegeven. Ik zeg, joh, als jij straks je getuigenis geeft voordat je gedoopt wordt, dan knip jij de navelstreng van je kerkelijke achtergrond knip je door. En dan ben jij opnieuw geboren. En dan ga jij als eigen, zelfstandige persoon ga je verder. En zolang je die navelstreng niet doorknipt, blijf je gevoed worden uit die achtergrond van je ouders en je grootouders. Dat kan prima zijn, maar het moet persoonlijk worden. Jij moet opnieuw geboren worden. Jij moet zelf gaan leven en niet meer aan die navelstreng vastzitten. En dat proef ik hier ook een klein beetje. Of een groot beetje. Vergeef de overtreding van de dienaren van de God van uw vader. En dan gaat Jozef opnieuw huilen. Hij zou eigenlijk blij moeten zijn. Van, hoera, van nu hebben we hetzelfde. En dan gaat hij huilen toen zij zo tot hem spraken. Het is net of dat die verbinding gemist wordt en dat Jozef dat ook ervaart van, waar zijn ze? Waar moeten ze? Maar die is nog altijd die delegatie. Die delegatie die dit doorgeeft aan Jozef. Die gezegd heeft, ja, vader Jacob zei, en jullie moeten even voorbewerken. En dan vers 18 staat, daarna gingen ook zijn broers naar hem toe. Zou ik daar heel voorzichtig pas daarna voor kunnen zetten? Pas daarna, toen het een beetje voorbewerkt was en het gingen de broers pas. Ze hadden eerst Jozef al tot huilen gebracht. Dus die emoties bij Jozef die kwamen ook weer een keertje. En mannen onder ons. Mannen huilen niet, hè? Wie roept dat zo hard? Jazeker, nou maar of. Laat die tranen komen. Laat die tranen komen. Het is een ontspanning van je emoties. Je kunt vergelijken met een stoomketel zonder, veiligheidsventiel. Hè? Als je die veiligheidsventiel dichtmaakt, dan knalt straks die ketel uit elkaar. En dat is nooit de bedoeling, want die mensen kunnen we straks opzoeken in psychiatrische inrichtingen. Maar als we wel die veiligheidsventiel openlaten en onze emoties kwijt kunnen, dan kunnen we veel rustiger leven, want dan zijn we een stuk spanning kwijt. Huil maar een keertje. Jank maar een keertje. Laat die emoties komen. Want die moeten eruit. Die mag je niet opsluiten, want anders ga je op slot. Dan gaan de broers naar Jozef toe. Jozef huilt. Maar dan pas gaan de broers naar Jozef toe. En nu? En wat zeggen ze dan tegen Jozef? Wat zeggen de broers tegen Jozef? Nee, ze vallen voor hem neer en knielen. Prachtig gegeven. Nu komt die droom van Jozef uit, hè? Zie je hem? Alles wat ertussen zit, het hele gebeuren, nu wordt zichtbaar dat die droom die Jozef had, dat ze voor hem neer zouden knielen, die is hier werkelijkheid. En wat zeggen ze dan? Wij zullen u tot slaven zijn. Ze vallen voor Jozef neer en ze willen tot slaaf zijn. Hebben ze dan nog steeds die liefde van Jozef? En die vergevensgezindheid van Jozef? En dat, ja, ik zou bijna zeggen, dat reine karakter van Jozef niet gezien? Wat zien we in elkaar? U, hier in Sliedrecht en omgeving. Wat zien we in elkaar? Durven we elkaar echt te laten zien wie dat we zijn? Kunnen we met open ogen naar elkaar kijken en niet weg te kijken? Ik heb een alcoholist in Den Bosch, heb ik begeleid. En als die droog was, dan keek hij me aan. Alleen als hij weer de fout in ging, dan keek hij weg. Druk praten en allemaal wegkijken. Ja? Dat spelletje vind je hier eigenlijk ook een beetje terug. En ze knielen voor hem neer, ze vallen voor hem neer. Wij zullen u tot slaven zijn. De broers. Is Jozef er ooit op uit geweest om ze op die manier te pakken? Had je het veel eerder kunnen doen? Had hij veel eerder kunnen doen? Nee, daar is Jozef niet op uit. Ze vallen voor hem neer. Wij zullen tot slaven zijn. En dan zegt Jozef, wees niet bang. Wees niet bevreesd. En de meerdere Jozef, want dan trek ik hem even door naar de Heer Jezus, heeft dat zoveel eeuwen later op het meer van Galilea ook geroepen. Hè? Tegen de discipelen die daar midden in een storm zitten. Wees niet bevreesd. Ik ben het. Ik, Jezus, kom eraan. En hier is het meerdere, of de mindere Jozef die dat ook tegen zijn broer zegt. Wees niet bevreesd. Sta ik soms in de plaats van God? Moet ik oordelen? Moet ik over jullie heersen? Mag ik jullie zo te pakken nemen? Mag ik zo dus mijn gram halen ten opzichte van jullie? Nee, nee, nee. Kenden ze Jozef dan nog steeds niet? Na zoveel jaar? Eigenlijk onbegrijpelijk dat dat gebeurt. Onbegrijpelijk dat dat gebeurt. Maar Hoe lang heeft dat in die gedachten van die broers gezeten? En als u vanavond gaat regenen, geloof ik, dan heeft u wat meer tijd. U kunt toch niet gaan wandelen. Lees dan maar eens na wat er gebeurt elke keer met die broers. Wat Juda tegen zijn broers zegt als ze Benjamin meegebracht hebben en Benjamin eigenlijk slaaf zou moeten worden. Dan zie je daar toch wel een klein stukje van Juda naar voren komen van inderdaad. Ik zal borg zijn, ik zal voor hem zorgen. Maar hier is het Jozef. Wees niet bevreesd, sta ik soms op de plaats van God. Jullie hebben kwaad tegen mij gedacht. Jullie zijn de fout ingegaan. Hij benoemt het hier wel, hè. En praat er niet omheen als er bepaalde dingen zijn in de gemeente of in de familie. Leg het maar open. Je kunt beter een eerlijke vijand hebben dan een onoprechte vriend. Maar dat is ook in de familie. Wees een keer de minste. Je mag de minste zijn. We mogen de minste zijn. Want God staat boven ons. God helpt ons. Jullie weliswaar. Jullie hebben kwaad tegen mij bedacht. Maar. En dan krijg je dat hele mooie woordje maar. Een mooi scharnier, hè. Jullie dit. Maar. En dan zie je de hele andere kant. Maar. God heeft dat ten goede gedacht. Jozef laat hier eigenlijk zien, maar jongens, jullie kunnen dat wel gedaan hebben, maar dit was Gods plan. Hier had God zijn vinger in. Hier heeft God voor gezorgd. Ondanks alle leed, ondanks alle pijn, ondanks alle verdriet. Dikke 13 jaar om voor onderkoning te leren. Heel lang in de gevangenis. Daar heeft God voor gezorgd. Moest Jozef gelouterd worden? Ten opzichte van Potifera was de gevangenis de beste plek waar hij zitten kon. Kon hij niet meer verleid worden. Veilig halen. Maar God heeft dat gedaan. Maar God heeft dat ten goede gedacht om te doen zoals het op deze dag is. Om te doen zoals het nu is. Hongersnood. En ik heb brood gebracht. 7 vette jaren hebben ervoor gezorgd dat er in Egypte voldoende eten is. En jullie worden hier gered. Jullie worden hier van de hongersnood gered. En dan komt die naam van Jozef komt eigenlijk ook naar boven. Hè? Want Jozef kreeg de naam, even kijken, spiekbriefje. Zafnat Paaneach. Die naam zal hier wel eens vaker genoemd zijn. Ik heb een heel oud boek en er staat als betekenis achter. Behouder van, puntje, puntje. Maar ook verlosser van de wereld. Ja, en dan trekken we hem door naar de Heer Jezus. Hè? Hier is Jozef het beeld van de Heer Jezus. De redder van de wereld. Die ons eten geeft. Die ons voedt. Waar was Jezus geboren? Bethlehem. Broodhuis. Prachtige beelden die hier naar voren komen en die dan gekoppeld worden. Prachtig. Weliswaar, jullie hebben kwaad tegen mij gedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht om te doen zoals het op deze dag is, een groot volk in leven te behouden. Een groot volk in leven te behouden. Met 70 man zijn ze naar Egypte gegaan en als ze straks uit Egypte weggaan, na 400 jaar... is de groep van ruim 3 miljoen. Groot en klein. Een groot volk in het leven behouden? Ja, ook vandaag ons. Want we mogen hem doortrekken naar ons hier in het evangelie. Dat God ook ons wil behouden. Dat Jezus gekomen is als, na het beeld van Jozef, Jezus de werkelijke beeld van die genade van God. Nu dan. Gemeente Sliedrecht. Nu dan, wees niet bevreesd. Wat er ook gebeurt in de wereld. Ik zeg het in het bos heel vaak tegen mensen die zeggen van, ja, maar kijk eens, in de wereld gaat heel veel fout. En als we naar het Midden-Oosten kijken, als we het wereldgebeuren zien, ja, hoe dichtbij is de wederkomst van de Heer Jezus? We weten het niet. Maar wat zong Mahalia Jackson ook alweer? Dat voorbeeld haalde ik altijd aan. He holds the whole world in his hand. He holds the whole world in his hand. Dat is mijn God. Dat is onze God. Die heeft alles in zijn hand. Het gaat niet fout. Het gaat niet fout. Ja, voor onze begrippen wel. En dan zie je de lijnen die heel langzaam komen. Wij hoeven niet bang te zijn. En dan ga ik hem doortrekken. Ik zelf zal voor jullie en jullie kleine kinderen onderhouden. Kinderen zijn net weggelopen. Ik zei tegen Koos, zegt de halve gemeente, loopt hier weg. Kleine kinderen. Wij hebben in de mos 140 kinderen onder de 12. Dus dan kunt u nagaan wat er daar wegloopt vanaf het podium. Ja, heerlijk. Maar God zorgt ervoor. God zorgt voor zijn kinderen. En God heeft geen kleinkinderen. Hij heeft oude kinderen en jonge kinderen. Hij heeft allemaal kinderen. Opnieuw geboren, graag wel, liefst wel. En daar mogen we samen aan werken. Zo troostte hij hen en sprak naar hun hart. Niet naar wat ze gedaan hebben. Niet naar alles wat er misgegaan is. Hij sprak naar het hart. En wat zegt Jezus tegen ons? Je hoeft niet bang te zijn. Je hoeft niet bang te zijn. Jozef die weent. Jozef die huilt. Meerdere keren. En Jezus weende ook bij het graf van Lazarus. Toen hij daar zag wat fout gegaan is in deze wereld door de zondeval. Maar dat er nieuw leven is. Want Jozef werd uit zijn zondegraf geroepen. En wij worden geroepen om voor hem te gaan leven. En ik wens u heel veel kracht, wijsheid en we mogen huilen. Jezus heeft het ons voorgedaan. Jozef heeft ons voorgedaan. Maar dan hoop ik dat er straks tranen worden van vreugde. Want er zijn dezelfde traanbuisjes die vreugde en verdriet tonen. En als wij kinderen van God zijn, en als we opnieuw geboren zijn, dan mogen we vreugdetranen laten zien. Want Hij zorgt voor ons. Vandaag en morgen en altijd. Amen. Zullen we God daarvoor danken? Heren, wij danken u dat u door Jozef heen hier vanmorgen tot ons zegt, u hoeft niet bang te zijn. Dank u, Heer, dat u dat ook gezegd heeft tegen Petrus en tegen de discipelen. En u zegt het ook vanmorgen tegen ons. Wil u ons helpen en leiden? En Heer, leer ons om met onze gevoelens om te gaan. Als er fouten zijn, dat we die beleiden, dat we die uitleggen, dat we die bespreken. En dat we elkaar aanvaarden in de liefde van God. Met een open hart, met open gedachten. En Heer, help ons als het moeilijk is. Maar laat ons ook de vreugdetranen laten huilen. Omdat u als onze redder ook vandaag in alles rijk voorziet. We loven en prijzen uw naam, Jezus' naam. Amen.